as I have said before, it's, I was happy when it said unto me, let us go into the house of the Lord. David made that statement once. Let us go into the house.
Dat was altijd zoals ik al eens eerder gezegd. Ik was gelukkig toen ze tot mij zeiden, laten we naar het huis des Heren gaan. Ik geloof dat David dat eens zei, laten we naar het huis des Heren gaan. Ik weet geen betere plaats dan in het huis van de Heren te zijn. Nu vanavond hebben we hier vrienden helemaal van Georgië. Ze zullen waarschijnlijk na de lunch vanavond weer terugrijden. En dan zullen wij voor sommigen die van ver komen, ik hoop namelijk dat u blijft, alle kamers die wij hebben ter beschikking stellen. Woensdagavond zullen wij verder doorgaan met de studie en dan zo de Heere wil ook aanstaande zondag. En dan begint Chautauqua op de 6e. Dus voor allen die vakantie hebben, we verwachten een grote, wonderbare tijd op het Chautauqua-terrein. Daar hebben we altijd zo'n wonderbare tijd. Niet al te veel mensen. Soms hebben we er wel eens al in de buurt komen van. Ik veronderstel dat we er gemakkelijk 10.000 kunnen hebben. Maar gewoonlijk, verleden jaar ook, geloof ik, hadden we er ongeveer 7.000. Het was helemaal vol, maar er is genoeg ruimte om te staan. De stoelen worden daar, waar nodig, helemaal weggehaald. We zien er werkelijk naar uit. We zijn blij om veel van onze predikerbroeders hier te zijn. Ik kan nooit op zijn naam komen, die zendeling. Oh ja, broeder Humes. En zuster Humes, bent u dat die daar zit met die kleintjes? We zijn blij om ze hier binnen te hebben, een zendeling. En anderen, broeder Pat, broeder Dalton. En oh, zoveel, broeder Bieler. En ook heb ik broeder Collins daar straks gezien. Oh, het zou moeilijk zijn om ze allemaal op te noemen, maar we zijn erg blij om u vanavond in het huis van de Heere te zien. En dan onze bijzonder dierbare broeder Neville, die hier achter mij zit, die met mij meebidt als we het woord gaan onderwijzen. Charlie, blij om jou hier te zien met zuster Nelly en de kinderen vanavond. Dit is, en het onderwijzen van de Bijbel is gewoonlijk heel... Ja, broeder Wells, ik zocht je al en ik zie je daar nu achterin zitten. Bijbelse onderwijzing is gewoonlijk een beetje verraderlijk. Het is een beetje, weet je, een beetje je op glad ijs begeven, zoals we dat noemen. Maar wij voelen gewoon dat het misschien op dit punt en op dit moment... goed zou zijn om de gemeente dat te brengen waarvan ik denk dat het een volledig begrip zal geven wat onze positie betreft van wat wij zijn in Christus Jezus. En soms denk ik dat prediken een wonderbaar iets is, maar soms geloof ik ook, broeder Bieler, dat onderwijzen daar nog bovenuit gaat. En wel speciaal voor de gemeente. Nu prediken pakt gewoonlijk de zondaar. Brengt hem onder de veroordeling van het woord. Maar onderwijzing zet iemand op de plaats waar hij hoort. En we kunnen nooit op de juiste wijze geloof hebben voor wij onze positie kennen.
Amen.
Nu, als de Verenigde Staten dit heerlijke land hier mij naar Rusland zou zenden als hun ambassadeur, en als ze mij officieel naar Rusland hebben gezonden, dan staat heel de macht die de Verenigde Staten hebben achter mij. Wanneer ik erkend ben als ambassadeur, dan is mijn woord precies hetzelfde als dat van de Verenigde Staten. En als God ons heeft gezonden om zijn ambassadeur te zijn, dan staat alle macht die in de hemel is, alles wat God is, al zijn engelen en heel zijn kracht achter ons woord. Tenminste, wanneer wij correcte, verordineerde en gezonden boodschappers tot het volk zijn. God moet het woord eren dat hij zo plechtig heeft geschreven, wat gij ook zult binden op aarde, dat zal gebonden zijn in de hemel. En wat gij ontbinden zult op aarde, dat zal ik ontbinden in de hemel. En ik geef u de sleutels van het koninkrijk. O, zulke grote belofte heeft hij aan de gemeente gegeven. Wel, velen van u die hier, veronderstel ik, deze morgen waren, hoorden hoe ik trachtte om op mijn eenvoudige, simpele manier het visioen uit te leggen dat ik onlangs zag over de hemel. Ik ben veranderd sinds dat nu een paar dagen geleden gebeurde. En ik zou onder geen voorwaarden ooit willen twijfelen aan iets waarvan iemand mij vertelde dat God het hen had gezegd. Ik zou het geloven, zelfs al zag ik het niet in de schrift, en ik zou nog steeds dat woord van die broeder willen geloven. Ik mag dan zelf misschien gewoon doorgaan met de Bijbel, maar toch zou ik geloven dat de broeder het ergens misschien net even verkeerd begrepen heeft. Dat hij het gewoon een beetje door de war heeft gehaald. Maar ik zou nog steeds geloven dat hij mijn broeder is. En nu als er iets is dat in mijn hart brandt, en ik hoop dat het nooit weggaat in de jaren die komen, iets wat ik nooit zal vergeten, dan is het wat afgelopen zondagmorgen is gebeurd, nu een week geleden. Het heeft iets aan mij gedaan, wat een omwenteling in mijn leven heeft teweeggebracht. Ik heb geen vrees. Ik heb helemaal geen angst voor de dood. De dood boezemt helemaal geen vrees meer in. Ook voor u niet, als u het heeft begrepen. Nu, als het misschien, u zou het moeten ervaren om het te weten, omdat er geen manier is om het uit te leggen. Je kunt geen woorden vinden, omdat ze niet in een Engels woordenboek voorkomen. In geen enkel woordenboek trouwens, omdat het iets van de eeuwigheid is. Geen gisteren, geen morgen, het is allemaal tegenwoordige tijd.
Amen.
Er bestaat geen, ik voel me tamelijk goed. En een uur daarna, ik voel me nou niet zo goed. En nog een uur later, ik voel me nu weer goed. Het is allemaal tegenwoordige tijd. Zie? Het stopt niet.
Amen.
Alleen die heerlijke vrede en dergelijke. En ook kan er geen zonde zijn, er zou geen jaloezie kunnen zijn of ziekte. Nooit zou iets dergelijks dat hemelse land kunnen bereiken. En als ik het voorrecht mag hebben om dit te zeggen, misschien doe ik het toch wel niet. Als ik het niet doe, dan bid ik dat God het me vergeeft. Maar als ik het voorrecht heb gehad dat God mij liet opnemen om dit te zien, om iets te zien, dan zou ik het willen aanduiden als de eerste hemel. In de Bijbel, geloof ik, werd iemand, en ik geloof dat het Paulus was, opgenomen in de derde hemel. En als het al zo heerlijk was in de eerste hemel, wat moet die derde hemel dan wel zijn? Geen wonder dat hij er 14 jaar lang niet over kon spreken. Hij zei dat hij niet wist of hij in het lichaam of buiten het lichaam was. En niet om mij gelijk te stellen met die bediening van die grote apostel, of om te proberen mezelf net zoiets te maken als hij. Maar ik kan met hem zeggen dat ik niet weet of ik in dit lichaam of buiten dit lichaam was. Het enige wat ik weet is dat het net zo werkelijk was dat als ik, dat ik nu naar u sta te kijken. En ik heb me altijd afgevraagd hoe het zou zijn als ik zou zijn heen gegaan. Zou ik dan een kleine wolk zien die voorbij dreef, een geest, en moeten zeggen, daar gaan een broeder en een zuster, hé, dat zijn Charlie en Nelly. En dat zijn broeder en zuster Spencer die daar gaan. Dat was altijd een vraag voor mij. Als mijn ogen in het graf zijn, vergaan en verrot, als mijn oren hier niet meer zijn om te horen, als mijn bloed helemaal is vergaan en ze mijn lichaam gebalsemd hebben en het ligt in de wateren of in de grond, en mijn geestelijke vermogens, mijn hersencellen zijn helemaal weg, hoe zou ik dan iets meer zijn dan een geest die ergens ronddreef? En dat baarde mij zorgen. Wat zou ik graag willen zeggen? Hallo, broeder Pat. Oh, wat ben ik blij je te zien. Hallo, broeder Neville. Wat heb ik ernaar verlangd om je te ontmoeten? Maar ik dacht wel, als ik niets heb om mee te zien, geen mond om mee te spreken. Als dat alles verrot is, als het stof is. Hoe zou ik in staat zijn om te zeggen, hallo broeder Pat, hallo broeder Neville en zo van, hey Charlie. Maar nu weet ik dat het verkeerd gedacht was. Want er staat geschreven in de schriften, waarvan ik zeg dat ze niet in tegenspraak zijn met elkaar. Want als deze aardse tabernakel wordt afgebroken, wacht ons reeds een andere. Een andere tabernakel, die ogen, oren en lippen en geestelijke vermogens heeft. Als deze aardse tabernakel wordt afgebroken. Het heeft een lichaam dat kan voelen en kan spreken. En nu op dit moment komt het tot mij dat Mozes gestorven was en 800 jaar lang in een graf zonder monument had gelegen. En dat Elia al 500 jaar tevoren naar de hemel was gegaan, maar dat ze op de berg der verheerlijking gezien werden, sprekend met Jezus. En ook dat de heks van Endor Samuel opriep toen hij al minstens 3 of 5 jaar gestorven was. Toen zij op haar aangezicht viel, zei ze, u hebt mij bedrogen, u bent Saul zelf. Ze zei, want ik zie goden opkomen. Ze was een heidense, weet u. Ik zie goden opkomen. Saul kon hem nog niet zien en zei, hoe ziet hij eruit? Beschrijf hem. Ze antwoordde, hij is mager en hij heeft een mantel over zijn schouder. Hij zei, dat is Samuel de profeet. Breng hem hier voor mij. En ik wil dat u erop let dat Samuel niets van zijn persoonlijkheid had verloren. Hij was nog steeds een profeet. Want hij vertelde Saul precies wat er de volgende dag zou gebeuren. Hieraan ziet u dat het niet zo is dat de dood ons volledig uitvaagt, zoals ons wenen en jammeren en weeklagen bij het graf zou doen denken. Het verandert alleen onze woonplaats. Het brengt ons slechts naar een andere plaats. Wat is ouderdom? Wanneer ik nu nog een uur zou leven, dan zal ik misschien toch nog langer leven dan menige 16-jarige. En ik zou toch menig 5-jarige persoon overleven. Leeftijd zegt niets. We zijn hier gewoon gezet voor een doel. Om iets te doen. Vele van deze kleine, knappe moeders die hier zitten, sommigen van hen zijn 60 of 70 jaar, die zouden zeggen, wel, wat heb ik dan eigenlijk gedaan, broeder Branham? U hebt uw kinderen opgevoed. U hebt gedaan wat u verondersteld werd te doen. Misschien zit er hier een oude vader die zegt, wel, ik heb de velden geëcht, dat heb ik gedaan en ik heb nooit gepredikt. Maar u deed precies datgene waarvoor God u zond. Er is een plaats voor u.
Amen.
Ik sprak gisteren met een oude dokter, een van mijn doktervrienden. Een goede vriend van over de 80 jaar. Zijn schoonzuster zit hier vanavond in de gemeente. En ze was gewoon een klein beetje bezorgd over hem. En ik ging heen om hem te bezoeken. En zodra ik met hem begon te spreken, fleurde hij op en vertelde mij over een jachttocht die hij vele jaren geleden in Colorado had gemaakt, in precies hetzelfde gebied als waar ik jaag. Zo briljant en helder. En ik zei, dokter, hoe lang hebt u al een praktijk? Toen u nog in de wiek zag, antwoordde hij. En hij zei, menigmaal moest ik de patiënt af, dan nam ik mijn rijtuig. Of ik hing mijn zadeltassen over mijn paard. Soms nam ik alleen mijn tas en dan ging ik lopen. Ja, zei ik, langs de oever van de kreek, lopen om 2 uur in de morgen met uw zaklantaarn aan, proberend een huis te vinden waar een klein kind met buikpijn lag of een moeder in barensnood was. Dat is waar. En ik zei, weet u dokter, ik geloof dat aan de andere kant van de scheidingslijn hier tussen sterfelijkheid en onsterfelijkheid God een plaats heeft voor goede oude dokters die zo gediend hebben. Grote tranen kwamen in zijn ogen en hij begon te huilen, stak zijn zwakke handen omhoog en hij zei, broeder, ik hoop het. Aan de overzijde.
Amen.
Oordeelt God een mensenziel voor wat hij is. Toen gaf ik hem dit algenoegzame schriftgedeelte. Vele keren ploegde hij 's avonds en 's nachts door die donkere modderige velden, proberend om iemand te helpen. Hij kreeg er misschien nooit een stuiver voor, maar dat was in orde. Ik zei, Jezus zei in de schriften, gezegend zijn de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. En dat is waar. Vanavond willen wij, zo God het toestaat, in deze 3 lessen in de gemeente vaststellen hoe en waarnaar we moeten kijken met betrekking tot wat we zijn. En we zullen beginnen bij het eerste hoofdstuk van de brief van Paulus aan de Efeziërs. En in de komende 3 studies nemen we de eerste 3 hoofdstukken, waarbij we zo mogelijk 1 hoofdstuk per avond behandelen. Vanavond, woensdagavond en aanstaande zondagmorgen. Voor we dit eerste hoofdstuk van de Efezebrief samen bestuderen, wil ik u erop wijzen dat deze brief aan de Efeziërs volmaakt parallel loopt met het Oud-Testamentische boek Joshua.
Amen.
Efeze, het boek van Efeze. Nu bedenk, als we misschien een beetje gaan afwijken van uw onderwijzing, vergeef ons dat dan. En verdraag ons een tijdje. En voor we het woord openen, willen we hem vragen ons te helpen, terwijl we onze hoofden buigen. Heer, wij naderen uw heilig geschreven woord, dat zekerder is dan hemelen en aarde samen. We lezen allen in dit woord, de Bijbel, dat hemel en aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woord zal nooit falen. Dit is een plechtig moment, omdat ik vanavond op dit podium mag spreken tot mensen die gekocht zijn met uw bloed. Deze dierbare, beminde stervelingen die hier vanavond zitten, begeerig naar elk sprankje hoop dat ze kunnen opvangen, vastbesloten om vol te houden tot ze het leven krijgen dat zal komen. Mogen het zo voldoende zijn vanavond dat elke gelovige die hier is zijn positie zal zien. Mogen ieder die nog niet in deze grote gemeenschap is gekomen zich beijveren, Heer. En mogen hij op die deur blijven kloppen, totdat de bewaarder de deur opent om dit koninkrijk binnen te komen. Geef het, Heer. Wij lezen hier in dat deze Bijbel geen eigenmachtige uitlegging toelaat, Heer. En Heer, verhoed dat ik uw dienstknecht of welke andere dienstknecht ook ooit zal proberen om een eigen uitleg te geven aan het woord. Laten we het gewoon lezen en het geloven op de wijze dat het opgeschreven is. Speciaal wij, voorgangers, de herders van de kudde, zijn ons ervan bewust dat wij op een dag ginds in dat heerlijke land met onze kleine kudden zullen worden verenigd. We zullen dan staan in de tegenwoordigheid van de Heer Jezus en zullen andere generaties zien opkomen van Paulus, van Petrus, van Lucas, Marcus en Matthäus en al de anderen. We zullen dan zien dat zij daar geoordeeld worden met hun groepen. God, amen, geef dat ik 10 miljoen trofeeën aan uw voeten kan leggen. Als ik straks nederig tot u kom gekropen, mijn handen op uw dierbare voeten leg en zeg, Heer, ze zijn de uwen. O God, vul ons opnieuw met uw geest, met uw liefde en met uw goedheid. En mag het zijn, zoals een dichter het vele jaren geleden schreef, O dierbaar stervend lam, uw kostbaar bloed zal nooit haar kracht verliezen.
Amen.
Tot heel de verloste gemeente Gods gered is en nooit meer zonde doet. En sinds ik door geloof die stroom aanschouwde, die vloeide uit uw bloedende wonden, is reddende liefde mijn thema geweest en blijft dat tot ik sterf. Dan zal ik in een nog grootser en lieflijker lied uw reddingskracht bezingen. Wanneer deze arme, stamelende tong verstomd ligt in het graf, dan houdt het graf voor uw kinderen geen dood meer in. Het is slechts onze rustplaats of onze schuilplaats waar deze vergankelijkheid onvergankelijkheid zal aandoen. Mogen wij dit vanavond zien, Heer, duidelijk zoals het ons in het woord is gegeven? Geef ons begrip en zet ons, Heer, op onze post, opdat wij u getrouw mogen dienen totdat u komt. Wij vragen dit in Jezus' naam en om zijnentwil. Amen. De brief aan de Efeziërs is, zoals ik net zei, naar mijn mening een van de geweldigste boeken van het Nieuwe Testament. Het leidt ons voorwaarts, waar het Calvinisme doodloopt aan de ene kant en het Arminianisme aan de andere kant, legt het boek van de Efeziërs het verband en brengt de gemeente op haar plaats. Ik heb het getypeerd met Jozua. Als u opmerkt, eerst werd Israël uit Egypte geleid. En als u erop let, bestond hun reis uit drie fasen. Het eerste stadium was het wegtrekken uit Egypte. Het volgende, de woestijn. En het laatste stadium was Kanaan. Nu, Kanaan stelt niet het tijdperk van het duizendjarig rijk voor. Kanaan stelt het tijdperk van de overwinnaar voor, de bedeling van de overwinning. In Kanaan werd namelijk gedood, er werden steden in bezit genomen en in brand gestoken, en in het duizendjarig rijk zal geen dood zijn.
Amen.
Niets anders wat het uitbeeldt. Het stelt rechtvaardiging door het geloof voor nadat zij Mozes geloofden en Egypte verlieten, en heiliging door het volgen onder de vuurkolom en de verzoening die ze in de woestijn hadden door het offerlam, en dan het binnengaan in een land dat was beloofd. Welk land was er dan beloofd aan de nieuwtestamentische gelovigen? Die belofte is de Heilige Geest. Daarna zal het geschieden in de laatste dagen, Joël 2 vers 28, dat ik mijn geest zal uitstorten op al wat leeft, en uw zonen en dochters zullen profeteren, ook op de dienstmaagden en op de dienstknechten, zal ik in die dagen van mijn geest uitgieten en zij zullen profeteren. Ik zal wonderen geven in de hemel en op de aarde, bloed en vuur en rookzuilen. Petrus nam op de dag van Pinksteren na zijn prediking deze tekst en zei: bekeert u en een ieder van u laten zich dopen in de naam van Jezus Christus tot vergeving van zonde, om kwijtschelding, vergeving te krijgen, om alle overtredingen uit het verleden weg te nemen. Heb je gemerkt dat Jozua zei voordat ze de Jordaan overstaken naar het beloofde land: ga door de legerplaats, reinig uw klederen en heilig u, en ieder van u laat geen man tot zijn vrouw naderen. Want over 3 dagen zult gij de heerlijkheid van God zien. Zie, het is een proces om zich gereed te maken om de beloften te beërven. Nu, de belofte aan Israël was het land Palestina, het beloofde land dat God aan Abraham gaf en dat voor immer hun bezit zou zijn. Ze zouden altijd in dit land blijven. Op weg naar dit beloofde land kwamen ze door drie stadia, die een volmaakt type zijn van wat we hier in het Nieuwe Testament lezen. Zoals ik al gezegd heb, zal dit gaan afwijken van sommige denkbeelden die u hebt, sommige van uw dierbare mensen van de Nazireërs gemeente en de gemeente van God enzovoort. Laat het u niet kwetsen, maar let nauwkeurig op de beelden en let... Kijk en zie of elk onderwerp niet perfect past in het woord. Er waren drie stadia tijdens hun reis en er zijn ook drie stadia in onze reis. Want wij worden gerechtvaardigd door geloof, gelovend in de Heer Jezus Christus, verzaken het land Egypte en trekken eruit weg. Daarna worden we geheiligd door het offer van zijn bloed, gewassen van onze zonden. We worden dan pelgrims en bijwoners. Die verklaren op zoek te zijn naar een land en een stad die komt, het land van onze belofte. En Israël verging hetzelfde in de woestijn. Ze waren bijwoners, hadden geen plaats om te rusten, nacht na nacht reizend, steeds de vuurkolom volgend. Maar tenslotte kwamen ze in het beloofde land en daar vestigden zij zich. Dezelfde weg gaat de gelovige. Eerst komt hij tot de erkenning dat hij een zondaar is. Dan wordt hij afgescheiden door het water. Hij wordt gewassen door het waterbad met het woord. Gelovend in de Heere Jezus Christus. Als hij dan gerechtvaardigd is door geloof, wordt hij deelgenoot en heeft vrede met God door Christus. Hij laat zich dopen in de naam van Jezus Christus, wat hem de vrijheid geeft om de reis te maken. Begrijpt u dat? Hij is op reis gegaan. Hij wordt een pelgrim en bijwoner. Waar is de reis naartoe? Naar een belofte die God hem gaf. Israël had de belofte nog niet ontvangen, maar ze waren wel op reis. En zonder, begrijp dit alstublieft, daar bent u van de Nazireër en andere pelgrim heiligheidskerken, daar bent u gevallen, want Israël, toen zij bij de plaats kwamen die Kadesh Barnea heette, en de spionnen terugkwamen met de boodschap, het land is geweldig. Sommigen echter waren teruggekomen, die zeiden, we kunnen het niet innemen, omdat de steden helemaal ommuurd zijn, enzovoort. Maar Jozua en Caleb, die hielden vol en zeiden, wij zijn meer dan in staat om het in te nemen. Zo konden zij vanwege hun reeds ondertekende, officieel op schrift gestelde verklaringen, slechts geloven in twee werken der genade, rechtvaardiging en heiliging, en konden zij geen stap verder gaan. En luister, die hele generatie kwam om in de woestijn, behalve twee van hen, die wel het beloofde land binnengingen en het bewijs mee terugbrachten dat het een goed land was. En we zijn meer dan in staat om het te veroveren, omdat het Gods belofte is. En in plaats van dat de mensen verder gingen en de Heilige Geest ontvangen de kracht van God, de doop van de Heilige Geest, zodat ze in tongen spreken en tekenen en wonderen hen gaan volgen, waren ze bang dat dit hun leertradities zou verbreken. En wat gebeurde er met hen? Ze kwamen onderweg om in de woestijn.
Amen.
Zo is het. Maar de gelovigen, die zijn toegerust met geloof, als deze Caleb en Jozua trokken door naar de belofte. Zij trokken het land binnen, namen het in en vestigden zich in het land dat hun als een bezitting was gegeven. Wij moeten nooit stoppen bij rechtvaardiging en heiliging. Laten we doorgaan tot de doop van de Heilige Geest. Laten we niet stoppen bij het geloven in de Heer Jezus en gedoopt worden. Laten we niet stoppen als Hij ons gereinigd heeft van een zondig leven. Maar laten wij nu volhouden om in positie te komen tot de belofte, de doop met de Heilige Geest. Want Petrus sprak het uit op de dag van Pinksteren. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die verder zijn, zoveel als de Heer onze God ertoe roepen zal. Dus de Efezebrief stelt ons hier in dezelfde positie als Joshua. Wat deed Joshua nadat hij het land wat was doorgetrokken en het had ingenomen? Hij ging het land verdelen. Ephraim hier, Manasse daar, en Gad daar, en die daar, en Benjamin hier. Hij verdeelde het land. En let op. Oh, dit brandt gewoon in mijn hart. Elk van die Hebreeuwse moeders die deze kinderen ter wereld bracht, sprak in haar baresnood precies van de plaats waar ze zich in het beloofde land zouden vestigen. Oh, het is een geweldige studie. Als wij de mogelijkheid hadden om in te gaan op de details, dan zou het ons uren en uren kosten. Maar wanneer we onze kerk gereed hebben, dan zou ik er graag een maand of twee voor willen gebruiken. Om daarop in te gaan. En kijk, toen die ene moeder bijvoorbeeld in haar baresnood uitriep, Ephraim. Toen stelde dat zijn plaats vast. Waar zijn voet in olie was gedompeld. Helemaal precies bepaalde het voor elk van hen waar ze zouden zijn. En Joshua, die dit niet wist, maar die geleid werd door de inspiratie van de Heilige Geest, nadat hij in het beloofde land was gekomen, gaf ieder zijn belofte precies hetgeen de Heilige Geest vroeger bij hun geboorte had beloofd.
Amen.
Zo heeft God ook in de gemeente sommigen aangesteld, door hun geboorteweeën heen. Oh, ze worden soms erg hevig. Wanneer de gemeente zucht onder de vervolging van de buitenwereld, gelovend in de Heere Jezus, gelovend dat de belofte van de Heilige Geest net zo werkelijk voor ons is als het was voor hen op de Pinksterdag, dan kreunen en roepen ze in hun barensnood. Maar wanneer de kinderen geboren zijn, geboren tot een plaats in het Koninkrijk van God, dan blijkt dat de Heilige Geest in de gemeente sommigen heeft aangesteld. Tot apostelen, sommigen tot profeten, sommigen tot leraars, en anderen tot herders of evangelisten. Ook zien we dat hij daar het spreken in tongen heeft gegeven. Uitlegging van tongen, kennis, wijsheid, gaven van genezing en allerlei soorten van wonderen. Nu gebeurt het in de gemeente, en dat is het punt waar ik op wil komen, dat er altijd mensen zijn in de gemeente die iemand anders plaats proberen in te nemen. Doe dat niet. U kunt nooit koren verbouwen op Ephraim's akker als u bij Manasse hoort. U moet uw eigen plaats in Christus innemen, uw eigen positie. Oh, dat wordt diep en rijk wanneer we daarop ingaan. Hoe God de ene in de gemeente zet om in tongen te spreken. En een ander, wel, het wordt ons dikwijls geleerd dat we allen in tongen moeten spreken. Dat is niet juist. We hoeven dat niet alle te doen. Ze deden dat niet alle. Dat ene, iedereen was, wel elk stuk land waarover werd beschikt, werd onder goddelijke inspiratie verdeeld. En ik zou voor elke stam de geschrift kunnen nemen en u precies tonen dat hij elk precies op de plaats zette waar ze werden verondersteld te zijn. Precies die plaats die hun moeders uitriepen in hun geboorteweeën. Hoe 2,5 stammen aan de andere kant van de rivier zou blijven. En waar elk werd verondersteld zich te vestigen. En nu, wanneer u eenmaal binnen bent, betekent dat niet dat u vrij bent van strijd. U moet nog steeds vechten voor elke centimeter grond die u betreedt. U ziet, Kanaan stelde niet die geweldige hemel voor. Want er was oorlog, moeite, doodslag, strijd enzovoort. Maar het beeldde wel uit dat er een volmaakte wandel werd vereist.
Amen.
En daarin valt de gemeente vandaag, in die wandel. Weet u dat uw gedrag zelfs zo'n invloed op iemand kan hebben dat hij niet wordt genezen?
Amen.
Uw verkeerd gedrag, de onbeleden zonde van u, die gelovig bent, kunnen veroorzaken dat deze gemeente jammerlijk faalt. En op de oordeelsdag zult u daarvoor volledig verantwoordelijk worden gesteld. O, zegt u, wacht eens even, broeder Brennan. Nee, dat is de waarheid.
Amen.
Laat dat eens tot u doordringen. Joshua, God gaf Jozua, nadat hij was overgestoken naar het beloofde land, de belofte dat, wel denkt u eens in, dat er een volledige veldtocht werd ondernomen zonder één man te verliezen. Zonder zelfs een schrammetje op te lopen. Zonder ook maar één verpleegster te hebben of een EHBO-dienst of verbandtrommels. God zei, het land is het uwe. Ga en vecht. Denk u eens in, een veldslag leveren zonder rode kruis. En dat er niemand gewond zal raken. Ze versloegen de Amalekieten en de Hethieten, maar niemand van hen werd gewond totdat er zonde in het kamp kwam. Toen Achan dat Babylonische kleed had weggenomen en die staaf goud en ze onder zijn tent had verborgen, verloren zij de volgende dag 16 man. Jozua zei, stop. Wacht een ogenblik, er is iets verkeerd. Er is hier iets fout. We zullen 7 dagen van vasten uitroepen. God heeft een belofte gedaan. Er zou niemand gewond raken en onze vijanden zouden aan onze voeten vallen. En er is hier iets fout. Iets ging ergens verkeerd. Omdat wij hier 16 doden hebben liggen. Het zijn Israëlische broeders en ze zijn dood. Waarom stierven we deze onschuldige mannen? Omdat één man uit de pas ging. Ziet u de reden waarom het nodig is dit te onderwijzen? In die gemeente die zich richt naar het woord van God, in orde komt met God en in orde komt met elkaar, volmaakt wandelt, oprecht en verstandig ten opzichte van alle mensen.
Amen.
En God vrezend was één man die een kledingstuk stal, die iets deed wat hij niet behoorde te doen. Die ene ongehoorzaamheid kostte 16 man het leven. Ik geloof dat het er 16 waren, misschien meer. Ik dacht dat het er 16 mannen waren die stierven. Jozua riep en zei, er is iets verkeerd. God deed de belofte. Er is iets misgegaan. Wanneer wij de zieken naar voren laten komen en ze worden niet genezen, dan is het nodig dat er een plechtig vaste wordt uitgeroepen. Dat er een samenkomst bijeen wordt geroepen. Ergens iets dan niet in orde. God die de belofte deed, moet zich aan die belofte houden en hij zal het ook doen. En Jozua riep een vasten uit en toen wierpen ze het lot om het uit te vinden en Achan beleed het. En hierop doden ze Achans gezin en alles wat hen toebehoorde en verbranden het met vuur en lieten het daarachter als een gedenkteken. En Jozua ging regelrecht door met de strijd, alles innemend zonder een schram of wond op te lopen. Daar hebt u het. En op een dag had hij een beetje extra tijd nodig, want de zon was aan het ondergaan. En de mannen zouden nu het donker werd niet zo goed meer kunnen vechten. En Jozua de grote strijder gezalfd door God op zijn post gezet in het land. Zoals de Efezus in de nieuwe gemeente. Die het land in bezit nemen, het overnemen. Hij had wat tijd nodig. Dus zei hij, zon, sta stil. En ze stond stil voor ongeveer 12 uur. Totdat hij het land had ingenomen. Zie, nu het boek van de Efezus zet ons op onze plaats in Christus, zoals zij vroeger op hun plaats werden gezet in het heilige land. Wij worden niet geplaatst in het heilige land, maar in de Heilige Geest.
Amen.
Laten we nu het woord lezen en zien hoe volmaakt de gemeente is. Paul, een apostel van Jezus Christus. Oh, ik houd daarvan. God maakte hem een apostel. Geen oudsten legde hem de handen op. Geen bisschop had hem ergens heen gezonden. Maar God riep hem en maakte hem apostel. Paulus, door de wil van God, een apostel van Christus Jezus, aan de heiligen, de geheiligden en gelovigen in Christus Jezus die te Efeze zijn. De gelovigen in Christus Jezus, let erop hoe hij dit adresseert. Dit is niet aan de ongelovigen. Dit is gericht aan de gemeente. Het wordt gesproken tot de eruitgeroepenen, de geheiligden en geroepenen die in Christus Jezus zijn. Wanneer u wilt weten hoe wij in Christus Jezus komen, dan kunt u in 1 Korinthe 12 vers 13 opzoeken waar staat, want door één geest zijn wij allen tot één lichaam gedoopt. Hoe? Gedoopt door wat? Door de Heilige Geest. Niet door de waterdoop zoals u mensen van de kerk van Christus het leert, maar door één hoofdstuk G-E-E-S-T, één geest. Niet door één handdruk, door één brief, of door één besprenkeling, maar door één geest zijn wij allen gedoopt in één lichaam. Onze bezitting, het land dat God ons gaf om in te leven, de Heilige Geest, precies zoals hij Kanaan aan de Joden gaf, heeft hij ons de Heilige Geest gegeven. Door één geest zijn wij allen gedoopt in één lichaam. Begrijpt u het? Nu spreekt hij tot de geestelijke Kanaanieten. Israël, het geestelijk Israël, dat het land in bezit heeft genomen. O, bent u niet blij dat u bij die Egyptische knoflook vandaan gekomen bent? Bent u niet blij dat u uit de woestijn bent? En herinnert u zich dat zij manna moesten eten, engelenvoedsel uit de hemel, totdat zij overstaken naar dat land? En dat het, toen zij waren overgestoken, het land binnen ophield te vallen. Ze waren toen volledig volgroeid en aten het goede koren van het land. Nu u geen baby's meer bent, nu u niet meer alleen maar de onvervalste melk van het evangelie wenst, nu u niet meer vertroeteld hoeft te worden en op de schouder geklopt, nu u niet meer overreed hoeft te worden om naar de gemeente te komen, en u werkelijk een volledige, opgewassen christen bent, en nu bent u gereed om vast voedsel te nemen. U bent gereed om ergens binnen te komen, zei hij. U bent gereed om iets te gaan begrijpen dat diep en rijk is. We zullen daar straks nog op ingaan. En oh, het is verborgen geweest sinds de grondlegging der wereld. Hij zei als het ware, nu u hier toegekomen bent, kan ik dit tot u richten. Niet tot degenen die zojuist Egypte hebben verlaten, ook niet tot diegenen die nog steeds op reis zijn, maar naar het beloofde land, maar tot degenen die in het beloofde land zijn, die de belofte hebben ontvangen. Hoeveel van u hebben de belofte van de Heilige Geest ontvangen? Oh, bent u niet blij dat u nu hier in het land bent, etend van het vroege koren, van de stevige spijzen die God geeft en dat u een helder inzicht hebt gekregen. Uw geestelijke gesteldheid is helemaal uit de knoop gekomen. U weet precies wie hij is. U weet precies wat hij is. En u weet precies waar u heen gaat. U weet er precies alles van. U weet in wie u hebt geloofd. En u bent ervan overtuigd dat hij in staat is om te bewaren wat u hem tot die dag hebt toevertrouwd. Oh, dat is degene tot wie Paulus nu spreekt. Luister aandachtig. Aan de gelovigen in Christus Jezus. Laat de gemeente dit nu met mij herhalen. Hoe komen wij in Christus? Door lid te worden van een kerk? Nee. Door onze naam in een boek te zetten? Nee. Door gedoopt te worden door onderdompeling? Nee. Hoe komen wij dan in Christus? Door één Heilige Geest. Zijn wij allen gedoopt in één belofte, één lichaam. En zijn wij deelgenoten van alles wat in het land hoort. Amen. Oh, daar houd ik van. Als ik niet hees was, zou ik kunnen jubelen. Nou, wanneer ik in het land kom, is het van mij. Ik ben nu thuis en in Kanaan. Ik ben gereed voor alles waarvoor God mij wil gebruiken. Ik wandel op heilige grond. Een kind van de koning. Geheel gekleed en gereed. Ik ben uit Egypte gekomen, trok op naar het beloofde land, doorstond de beproevingen en stak de Jordaan over naar deze gezegende belofte. Hoe kwam ik er? Door één geest. Op dezelfde wijze waarop Paulus het kreeg. Hij werkte bij mij op dezelfde wijze als hij het bij hem deed of bij u. Door één geest zijn wij allen gedoopt. Niet besprenkeld. Gewone paspatjes. En het voelt aardig goed. Nee, ondergedompeld. Alle hebben nodig om diep ondergedompeld te worden. In de Heilige Geest. Dat is de belofte. Ons Efeze, onze Joshua, is de Heilige Geest. Joshua betekent Jezus Verlosser. Joshua stelt in de geestelijke toepassing de Heilige Geest voor. Zoals Joshua het in het natuurlijke was, is hij onze grote strijder. Hij is onze grote leider. Zoals God het vroeger door Joshua deed, is hij nu bezig ons voor te bereiden in de Heilige Geest. En wanneer er zonde in het kamp komt, dan roept de Heilige Geest het een halt toe. Wat is er verkeerd in deze gemeente? Er is iets fout. Kunt u niet zien hoe wij tegenwoordig al te veel zonen van Kis hebben gekregen? Er komen te veel Sauls van de seminaries en theologische scholen die uitgaan om hun bedorven zaken te onderwijzen zoals de Bijbel zei dat ze zouden doen. Mensen die het geloof schijnbaar niet hebben en zich van u afscheiden, die geen gemeenschap met u willen enzovoort, die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben, houdt ook deze op een afstand. Ze weten niet waar ze vandaan komen, ze kunnen geen enkel motief opgeven. Ik zeg dit naar een uitspraak van Boeddha Boet Cliborn, een vriend van mij. Wanneer er iets is dat onrechtmatig is, niet door God geschapen, van wat ook de wereld, dan is het een muildier. Een muildier is het laagste wat er bestaat. Hij weet niet wat hij is. Hij kan zichzelf niet verder voortplanten. Een muildier kan niet gekruist worden met een ander muildier en dan opnieuw een muildier voortbrengen. Hij is aan het einde. Hij weet niet waar zijn papa vandaan komt. Evenmin kent hij zijn mama. Want hij stamt zowel van een ezel als van een merrie af. God heeft dit nooit gedaan. Schrijf zoiets nooit niet af op God. God deed dat niet. God zei, laat elk zaad voortbrengen naar zijn aard. Jazeker. Maar een muildier, zijn papa was een ezel en zijn mama was een paard, een merrie, dus hij weet niet waar hij bij hoort. Hij is een paard dat probeert een ezel te zijn, of een ezel die probeert een paard te zijn. Hij weet niet waar hij hoort. En muildieren zijn de koppigste schepsels die er in de wereld rondlopen. U kunt hem nooit ook maar voor 1 cent vertrouwen. Zo is het met heel wat mensen in de gemeente. Ze weten niet wie hun papa is en ze weten niet wie hun mama is. Het enige wat ze weten is dat ze of Presbyteriaan of een Methodist, Baptist of een Pinkster of zoiets zijn. Ze weten niet waar ze vandaan komen. En tegen zo'n beste ezel kun je niet net zoveel schreeuwen als je wilt. Hij zal blijven staan, zijn grote oren uitsteken en je gewoon maar aankijken. Je kunt de hele avond tot hen prediken en als ze weggaan weten ze niets meer dan toen ze binnenkwamen. Dat is gewoon waar. Ik bedoel het niet om ruw te zijn, maar ik wil u de waarheid zeggen. Eén ding kunnen ze wel, het zijn goede werkers. Oh, ze werken en werken en werken maar. Dat doet me denken aan een groep van deze Arminianen die zich voortdurend proberen een pad naar de hemel te werken. Dat is waar, de aard van een muildier. Ze organiseren de vrouwenhulpdienst en de soepactie, zodat ze de prediker kunnen betalen. We moeten dit bal organiseren en dit liefdadigheidswerk. En het is alleen maar werken, 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 nog eens werken. En waar werkt u voor? Vraagt u hen, hebt gij de Heilige Geest ontvangen sinds gij dat geloof kwam? Dan steken ze hun oren omhoog en weten niet waar het over gaat. Wat bedoel je? Hoe is het met wat? Hoe bedoelt u de Heilige Geest? Daar heb ik nooit van gehoord. Oh, u moet wel zo'n fanatiekeling zijn. Ziet u, ze weten niet wie hun papa was of wie hun mama was. En je moet ze slaan bij alles wat je doet. Je slaat ze hier en daar en ergens anders en nog eens en weer eens. Zo gaat het met een muildier. Maar ik zeg u dat u dat niet hoeft te doen bij een echte volbloed. Eenmaal een tikje met de zweepbroeder en hij loopt. Hij weet wat hij doet. Oh, wat is het fijn om op een volbloed paard te rijden. Hoe heerlijk is dat? Ja, kom op, jongen. Wel, je kunt je maar beter goed vasthouden of hij zal je met zadel en al achterlaten. Zo is het nu ook met een echte volbloed christen. Halleluja! Ontvang de Heilige Geest. Bekeert u in ieder van u en wordt gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving van uw zonden. En daar gaan ze al. Zo vlug als ze kunnen naar het water. Ze zijn al weg. Ze gunnen zich dag nog nacht rust tot ze de Heilige Geest hebben ontvangen. Waarom? Weet u, een christen weet wie zijn papa was. Kijk, er zijn er twee nodig om een geboorte tot stand te brengen. Dat is waar, papa en mama. Het muildier weet niet wie papa is of wie mama is. Maar wij weten wel wie papa en mama waren. Want we werden geboren uit het geschreven woord van God, bevestigd door de geest. Petrus zei op de dag van Pinksteren, als u zich zult bekeren en u laat dopen, ieder van u in de naam van Jezus Christus, voor de vergeving van uw zonden, dan zult u de gave van de Heilige Geest ontvangen. En broeder, een werkelijk wederom geboren christen, wiens geest het ook is, zodra hij het woord krijgt, ontvangt hij de Heilige Geest. Vraag hem dan maar eens iets. Dan weet hij waar hij staat. Geloof je in goddelijke genezing? Amen. Geloof je in de tweede komst van Christus? Amen. Vraag dat eens aan een muildier. Aan de muildierreligie. Nou, dat weet ik niet. Dr. Joseph is gezegd. Goed, ga maar achter Saul aan. Zie. Oh, ze weten het niet. Wel weet u, mijn kerk is daar niet zo zeker van. Maar broeder, een wederom geboren man of vrouw is zeker van de komst. Van de komst van de Heere Jezus. Ze zijn er net zo zeker van dat ze de Heilige Geest hebben ontvangen als dat de Heilige Geest er is om gegeven te worden. De vrouw bij de bron zei tot Jezus, wij aanbidden op deze berg en de Joden aanbidden te Jeruzalem. Hij antwoordde, vrouw, hoor mijn woord. De ure komt en is nu dat de Vader zoekt wie hem aanbidden zullen in geest en in waarheid. Zijn woord is de waarheid. En iedereen die de Bijbel zal lezen en elk woord van de Bijbel gelooft, die zijn instructies opvolgt en op dezelfde wijze dezelfde Heilige Geest ontvangt als zij ontvingen, met dezelfde resultaten en dezelfde kracht, die weet wie zijn papa en mama waren. Hij weet dat hij werd gewassen in het bloed van Jezus Christus, dat hij werd geboren uit de Heilige Geest, gevuld met Gods zalving. Hij weet waar hij staat. Zeker, hij is in Kanaan. Hij weet waar hij vandaan komt. Zo is het met een echte christen. Vraag hem, hebt u de Heilige Geest ontvangen sinds u tot geloof bent gekomen? Amen, broeder. Ik stond onlangs naast een oude christin, 92 jaar oud, die in gesprek was met een voorganger van 80. Ik sprak haar en zei, grootmoeder. En net zo helder als het maar kon, zei ze, ja, mijn zoon. Ik zei, hoe lang is het geleden dat u de Heilige Geest ontving? Ze zei, prijs God, dat is ongeveer 60 jaar geleden. Nu, als ze een muilezel was geweest, had ze misschien gezegd, wel, laat eens even kijken, ik ben besprenkeld. Hoe oud was ik ook alweer toen ik belijdenis deed? Ja, natuurlijk, ze namen me mee naar de kerk en... O, genade. Deze mensen weten zelfs niet waartoe ze behoren.
Ja, amen.
Maar zij wist precies waar haar geboorterecht vandaan kwam. Ze was erbij toen ze het ontving. Ze werd geboren door het water en door de geest. Zij wist het. Om door het water wat voor het woord te gaan, is het woord nodig. En let nu op hoe deze brief is geadresseerd. Aan degene die in Christus Jezus zijn. Amen. Paulus bedenkt nu. Nu, ik neem wel veel tijd, maar ik kom toch niet door dit hele hoofdstuk. Maar ik zal voortmaken. Houdt u ervan?
Amen.
Het zegt ons precies waar we staan. Maar we kunnen dit niet eventjes in één avond behandelen. Daar zou een maand of twee voor nodig zijn. En dan nog elke avond, als we dit helemaal woord voor woord door willen nemen. We zouden dan terug kunnen gaan en het vergelijken met de geschiedenis. En het dan woord voor woord goed uit te leggen. En u te tonen dat het de waarheid is. Nu, laat ik nog eens vlug het eerste vers lezen. Paulus door de wil van God. Niet de wil van een mens. Een apostel van Christus Jezus aan de heiligen. En, dat is een verbindingswoord, de gelovigen in Christus Jezus, die in Efeze zijn. Aan degenen die eruit geroepen werden, die werden afgescheiden en nu gedoopt zijn door de Heilige Geest en in Christus Jezus zijn. Ik richt deze brief aan u, mijn geliefden. Oh, ik denk eraan dat Paulus daar nu op dit moment bij hen is. Oh, hoe gelukkig. Die kleine goede apostel werd daar onthoofd en ik heb bij de plaats gestaan waar ze zijn hoofd hebben afgehakt. Maar oh, ook zijn hoofd is er weer in dat nieuwe lichaam en het kan nooit meer worden afgehakt.
Amen.
En nu op ditzelfde moment is hij daarbij en diezelfde apostel die deze woorden schreef. Aan u die in Christus Jezus bent. Door één geest zijn wij allen tot dit ene lichaam gedoopt. Nu let op. Genade zij u. En vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus. Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. Die ons met alle... Hoor je dat, Charlie? Die ons met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft. Niet sommige voor de apostelen en andere voor iemand anders, maar heeft ons gezegend met alle geestelijke zegeningen. Dezelfde Heilige Geest die viel op de Pinksterdag is dezelfde Heilige Geest die hier vanavond is. Dezelfde Heilige Geest die vroeger Mirjam liet jubelen en in tongen spreken en een wonderbare tijd liet hebben met de dingen die ze deed, is diezelfde Heilige Geest die hier vanavond is. Dezelfde Heilige Geest die tot Paulus kwam op het oude schip, toen het erop leek dat het zou zinken en vergaan. Nadat er 14 dagen en nachten lang geen maan of sterren waren te zien, toen het erop leek of er elke golf een grijnzende duivel stond te dansen, die schreeuwde, nu zal ik je verdrinken, jongen, ik heb je. Toen Paulus naar beneden ging om even te bidden, stond daar een engel, die zei, wees niet bevreesd, Paulus. Deze oude boot zal schipbreuk leiden op een zeker eiland. Ga door en eet rustig je maaltijd, alles is nu in orde. Daar kwam hij weer naar boven met die keten nog steeds aan zijn armen, zijn voortslepen aan zijn voeten en zei, heb goede moed mannen, want een engel van de God, wiens dienstknecht ik ben, heeft bij mij gestaan. En hij heeft gezegd, wees niet bevreesd Paulus, diezelfde Heilige Geest is hier vanavond, dezelfde Geest van God die ons dient met diezelfde geestelijke zegeningen. Die ons met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft. Oh, laten we hier even een ogenblik bij stilstaan. In hemelse gewesten. Nu, dit is niet zomaar ergens, maar dit is in hemelse gewesten. Wij zijn vergaderd in hemelse sferen. Dat is de benaming waarmee de positie van de gelovigen wordt aangeduid. Nu, als ik door gebed bij God ben gekomen, en u hebt dat persoonlijk, of als gemeente ook gedaan, en u bent op dezelfde wijze ook zo tot God genaderd, dan zijn wij gereed voor de boodschap, en wij hebben ons vergaderd als heiligen, eruit geroepen, gedoopt met de Heilige Geest, en vervuld met Gods zegeningen, geroepen, uitverkoren, en nu tezamen gezeten in hemelse gewesten. We zijn hemels in onze zielen, onze geesten hebben ons in een hemelse atmosfeer gebracht. O, broeder, daar bent u er, een hemelse atmosfeer. O, wat zou er vanavond kunnen gebeuren? Wat zou er vanavond kunnen gebeuren? Als wij hier zouden kunnen zitten in een hemelse atmosfeer, en de Heilige Geest vaardig zou zijn over elk hart dat wederom geboren is en een nieuwe schepping is geworden in Christus Jezus. Als alle zonden onder het bloed zijn, in volmaakte aanbidding met onze handen en harten opgeheven tot God, zittend in hemelse gewesten in Christus Jezus. Samen aanbiddend in hemelse gewesten.
Amen.
Bent u daar ooit zo geweest?
Halleluja.
Oh, Ik heb daar gezeten tot ik begon te huilen van vreugde en zei, oh God, laat me hier nooit meer weggaan. Gewoon in hemelse gewesten in Christus Jezus. Waarmee heeft u ons gezegend? Met goddelijke genezing, voorkennis, openbaring, visioenen, krachten, tongen, uitlegging, wijsheid, kennis. Ja, met al de hemelse zegeningen en een onuitsprekelijke vreugde. Vol heerlijkheid, elk hart vervuld met de geest, samen wandelend, samen gezeten in hemelse gewesten. Er is geen enkele kwade gedachte meer onder ons. Niet één sigaret wordt er meer gerookt. Niet één te korte jurk. Niet één van deze of andere slechte dingen. Geen enkele kwade gedachte. Niemand heeft iets tegen een ander. Ieder spreekt in liefde en in harmonie. Allen zijn eendrachtig tezamen. Op één plaats bijeen. En toen kwam er plotseling van de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag. Daar hebt u het. Hij heeft ons gezegend met alle geestelijke zegen. Dan zou de Heilige Geest op iemand kunnen vallen en die zou dan kunnen zeggen, zo spreekt de Heer. Ga naar die en die plaats en doe daar zus en zo. Let dan op hoe het ook precies zo gebeurt. Zie, het is zo spreekt de Heer. Doe iets op een bepaalde plaats. Zie dan dat het ook zo gebeurt. Die ons met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft. Let op. Hij heeft ons immers in hem uitverkoren. Nu kozen wij hem of koos hij ons? Hij koos ons. Wanneer? De avond toen wij hem aangenomen hebben. Hij heeft ons immers in hem uitverkoren voor de grondlegging der wereld. Opdat wij heilig en onberispelijk voor hem zouden zijn in denominatie, in liefde. Wanneer koos God ons? Wanneer koos hij u? Voor de grondlegging der wereld koos hij u? Voor de grondlegging der wereld koos hij u. En hij zond Jezus, opdat hij de verzoening zou zijn voor uw zonde, om u te roepen tot verzoening, tot zichzelf, tot liefde. Oh, ik wilde dat we nog wat meer tijd hadden. Laat ik voor we verder gaan nog even terugkomen op Genesis 1 vers 26. Ik zal er woensdag verder op doorgaan. Voordat God de mens maakte, dan noemde hij zichzelf Elohim. Het woord betekent in het Hebreeuws de in zichzelf bestaande. Helemaal op zichzelf. Er bestond niets dat voor hem bestond. Hij was alles wat er bestond of wat er ooit bestaan had. De in zichzelf bestaande. Ella Elohim. Dat betekent de algenoegzame, de almachtige, de in zichzelf bestaande. Wonderbaar. Maar in Genesis 2, toen hij de mens maakte, zei hij, ik ben J-H-W-H, J-A-H-W-E, ofwel Jehovah. En wat houdt die naam in? Ik ben degene in wie al wat er bestaat, die iets uit mijzelf heb geschapen, om mij een zoon te zijn, een tijdelijk iets, een kleiner iets, een kleintje van mij. Glorie. Waarom? De naam Jehovah houdt in dat hij de mens heeft toebedeeld om een kleine God te zijn. Omdat hij een vader is. God maakt hij een kleine God. De mens, zodat hij niet meer de in zichzelf bestaande was. Hij is nu samen met zijn gezin. Ella Elohim is nu Jehovah. Jehovah houdt in hij die bestaat met zijn gezin. Nu God maakte de mens om te heersen over de hele aarde. Hij had er de heerschappij over. De aarde was zijn domein. Is dat de schrift? Nu, als dat zijn domein was, dan was hij God over de aarde. Hij kon spreken en zoals hij het sprak, zo zou het zijn. Daar is hij, Jehovah, God, hij die eens alleen bestond, in zichzelf, bestaat nu samen met zijn gezin en zijn kleintjes zijn bij hem. Daar hebt hij het. Nu lees dat, zelf verder door, woensdagavond zullen we er verder op ingaan wanneer we wat meer tijd hebben. We hebben nu net nog ongeveer 15 minuten en ik dacht dat ik nog tot een bepaald punt zou komen. Namelijk tot die tekst waar staat dat wij bezegeld zijn met de Heilige Geest, hebben beloofd. Maar dat lukt niet. Goed. Nu, wanneer werden wij geroepen om dienstknechten van God te zijn? Wanneer werd Orman Neville geroepen om een dienstknecht van God te zijn? Oh, dit maakt een geweldige indruk op mij. Dat kan ik u vertellen. Laten we teruggaan naar de schrift. Ik wil dat u 1 Petrus 1 vers 20 opzoekt. En broeder Pat, als u dan openbaring 17 vers 8 opzoekt, dan zal ik openbaring 13 opzoeken. Nu, we zullen luisteren. U wilt toch weten wanneer God u riep om een christen te zijn? Oh, hier houd ik van. De mens zal niet leven bij brood alleen, maar bij elk woord dat uit de mond van God uitgaat. Goed, broeder Neville, u hebt 1 Petrus 1 vers 20. Lees u maar vers 19 en 20. Luister hier naar. Ja. Maar met het kostbare bloed van Christus, als van een onberispelijk en vlekkeloos lam, hij was van tevoren gekend voor de grondlegging der wereld. Toch is bij het einde der tijden geopenbaard ter wille van u. Wanneer werd hij voorbestemd? Voor de grondlegging der wereld. Voor de pet. Leest u openbaring 17 vers 18 voor mij. Het beest dat gij zaagt was en is niet. En het zal opkomen uit de afgrond en het vaart ten verderve. En zij die op de aarde wonen, wier naam niet geschreven is in het boek des levens, van de grondlegging der wereld af, zullen zich verbazen als zij zien dat het beest was en niet is, en het toch zal zijn. Wie zullen misleid gaan worden? Wie zullen er worden misleid door deze religieuze persoon, zoals Saul misleid was? Dat zat gewoon zo sluw in elkaar, het was zo perfect dat het zelf wie zou verleiden? De... uit, indien het mogelijk was. Goed, laat ik u nu openbaring 13 vers 8 voorlezen. En allen die op de aarde wonen, zullen het beest aanbidden, ieder wiens naam niet geschreven is in het boek des levens van het lam, dat geslacht is sedert de grondlegging der wereld. Wanneer werden onze namen dan in het boek des levens van het lam gezet? Toen het lam werd geslacht voor de grondlegging der wereld af, stonden ze erin. Toen God Jehovah was, Ella Elohim, de in zichzelf bestaande. Net als bij een hele grote diamant. Iets anders kon hij niet zijn. Toch was er in hem die eigenschap om redder te zijn. Een andere eigenschap van hem was om een heelmeester te zijn. Maar er was niets om te redden. Er was niets om te genezen. Toch lag dat in zijn vermogen. En omdat hij dit al voor de grondlegging der wereld wist, dat deze grote macht in hem lag, dat hij een redder zou zijn, dat hij vlees zou worden om onder ons te wonen, en dat wij door zijn striemen genezen zouden worden, daarom slachtte hij het lam in zijn boek voor de grondlegging der wereld en schreef hij uw naam in dat boek voor de grondlegging der wereld. Luister, voorbestemming ziet terug op voorkennis. Ik bedoel uitverkiezing. Uitverkiezing ziet terug op voorkennis. En voorbestemming kijkt naar een bestemming. Onthoud dat. dat uitverkiezing achterom doet kijken. Kijk hoe het eruit ziet. Als ik achterom zie. Vroeger was ik dodelijk onkruid. Ik werd in zonde geboren, in ongerechtigheid geboren. Ik kwam als een leugenaar op de wereld. Geboren onder zondaars. Mijn vader en mijn moeder. Ja, mijn hele familie stond uit zondaars. Onkruid. Ik was onkruid, maar plotseling werd ik tarwe gegaan. Hoe kon dat gebeuren? Wat was het? Uitverkiezing. God verkoos voor de grondleggende wereld dat dit dodelijk onkruid een tarwekorrel zou worden. Nu weet ik dat ik een tarwekorrel ben, omdat ik gered ben. Hoe weet ik het? Als ik terugkijk, zie ik dat hij reeds lang geleden voorbestemde. En door zijn voorkennis heeft hij gezien dat ik hem lief zou hebben. Daarom maakte hij een verzoening door zijn eigen zoon te zenden, omdat ik door hem van een dodelijk in een tarwekorrel zou kunnen veranderen. Nou, tot waar ben ik nu gekomen? Ik ben gered en wandel in genade. Waar zit voorbestemming op? Op bestemming. Waar zal hij mij heen brengen? Waar ga ik heen? Dat is dan je deel geworden. Zo is het. Laten we nog even verder lezen. Want we zullen al heel gauw moeten stoppen. Hij heeft ons immers in hem uitverkoren voor de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. In liefde heeft hij ons tevoren ertoe bestemd, als zonen van hem te worden aangenomen door Jezus Christus naar het welbehagen van zijn wil. Wat deed hij? Hij heeft ons door voorkennis tevoren gezien, wetend dat hij een verlosser was, al bestond hij helemaal alleen in zichzelf. Er waren zelfs geen engelen. Helemaal niets was er dan hij alleen. Alleen God, Elohim, de in zichzelf bestaande. Maar in hem was het om redder te zijn. Een redder. Maar wat kon hij gaan redden als er iets verloren was? In zijn alwetendheid wist hij echter ook dat deze geweldige eigenschap in hem ginds iets zou projecteren wat hij zou kunnen gaan redden. En toen het er was, zag hij door voorkennis al van tevoren ieder die deze redding zou accepteren. En toen hij hen zo zag, zei hij, de enige manier waarop ik ze kan redden is dat ik zelf neerdaal en vlees word om zelf de zonde van de mens op mij te nemen door voor hem te sterven, opdat ik degene zal zijn die aanbeden wordt, want hij is God, het voorwerp van aanbidding. Toen kwam hij neer en nam de zonde de wereld op zich. En toen hij dat deed, deed hij het op dat hij u zou mogen redden die gered wil worden. Ziet u wat ik bedoel? De oneindige God, die alle dingen wist, zag in zijn voorkennis het lam en slachtte het voor de grondlegging der wereld. Toen schreef hij uw naam in dat boek des levens van het lam. En hij zag de bedriegelijkheid van Satan en wat hij zou doen. Dus zette hij uw naam er reeds in. En hij zei dat de antichrist zo religieus zou zijn. Zo goed. En zo'n fijn iemand. Zo knap. En zo'n religieus man. Dat hij zelfs de uitverkoren zou misleiden. Als dat mogelijk zou zijn geweest. Maar het is niet mogelijk. Omdat hun namen al werden voorbestemd. Voor de grondlegging der wereld. Door uitverkiezing koos hij hen. En door voorbestemming weten zij waar ze heen gaan. Zo is het. Nu, wie zou daaraan kunnen twijfelen? Dat is wat Paulus heeft gezegd. Het is Paulus' geschreven woord. Dat is wat hij aan zijn gemeente schreef. De gemeente was, wat ieders plaats betreft, al voor de grondlegging der wereld bekend. Toen God in zijn banensnood u voortbracht, al wetend wat u zou gaan doen, zette hij u op uw plaats in zijn eigen lichaam. De een om een huisvrouw te zijn, de ander als boer, als prediker of als profeet. Hij zette u op de plaats waar u dit of dat moest zijn. Toen wij bij die vleespotten van Egypte vandaan zijn gekomen, door heiliging en gedoopt het beloofde land binnenkwamen. Want de belofte van God is de Heilige Geest. In Efeziërs 4, vers 30 wordt gezegd, Bedroef de Heilige Geest van God niet, door wie gij verzegeld zijt tot de dag der verlossing.
Amen.
Toen zei God, die de gemeente had voorbestemd, van al de volkeren zullen er miljoenen keer miljoenen zijn die erg religieus wandelen en toch misleid zullen worden. De enige die niet misleid zullen worden, zullen degene zijn die zijn overgestoken naar het beloofde land. Zij die voor de grondlegging der wereld hun naam in het boek des levens van het lam hadden staan en overkomen naar het beloofde land en zich erin verheugen. Veel mensen zijn bang dat ze zich vreemd zullen gaan gedragen. Velen zijn bang dat de Heilige Geest hen iets zal laten doen waardoor ze zich voor de mensen zouden moeten schamen. Velen zijn bang dat ze zullen gaan huilen en dat hun geliefde dat dan zal zien. Of dat mama, de buurman of uw baas u zal zien. Laat ik u in dat opzicht eens iets over een man vertellen voor wij zullen sluiten. Dat was een man die David heette. En toen de ark des verbonds een tijd lang in het land van de Filistijnen was geweest en ze eindelijk terugkwam, getrokken door ossen, en David haar weer zag, rende hij naar buiten. David had alleen maar een soort kleine broek aan en hij sprong in de lucht en huppelde en schreeuwde en danste hij uit alle macht. En dat terwijl hij de koning van Israël was. Zijn vrouw keek boven uit het raam toe en toen ze hem zich zo vreemd zag gedragen, verachtte ze hem. Ze heeft misschien wel gezegd, kijk die idioot is. Moet je zien hoe hij zich aanstelt. Hij springt en horst en het danst heen en weer alsof hij krankzinnig is geworden. En die avond toen hij thuis kwam, zal zij misschien met ongeveer deze woorden hebben aangesproken. David, je hebt me mooie verlegenheid gebracht dat jij de koning, mijn man, zich daarbuiten zo gedraagt. Maar David antwoordde, vrouw, morgen zal ik het nog beter doen. Zeker. Weet je dan niet dat ik voor de Heere danste? Hij was overgestoken.
Amen.
Hij was in het beloofde land. Hij had alle eigen gemaaktheid en alle sporen van de wereld verloren. Hij was zo gelukkig toen hij wist dat de ark weer in de stad terugkwam, in zijn eigen stad. En oh, ik zeg u, sommige mensen zijn bang om de Heilige Geest te ontvangen, omdat ze vrezen dat ze misschien in tongen zullen gaan spreken. Ze zijn bang dat iemand zal zeggen, kijk, hij is ook een van die tongenlui. Ze zijn bang om naar de gemeente te komen om zich zich te laten dopen in de naam van Jezus Christus, omdat ze zich ervoor schamen. Oh, iemand zei me dat ik mijn geluidsbanden zal moeten heropenen, omdat ik gepredikt had dat men gedoopt moet worden in de naam van Jezus Christus. Ik zal ze niet herroepen, ik ga er nog meer maken. Zo is het. Nog meer. Dat is volgens de Bijbel. Als ze niet op prijs stellen wat we gisteren deden, laten ze zich dan maar schrap zetten voor wat we morgen gaan doen. Dat is wat gedaan moet worden, ziet u? Gewoon door blijven gaan. Het is niet te stoppen omdat het van de Heer is. Het is God. Weet u hoe God het zag? Hij keek neer vanuit de hemel en zei, David, je bent een naam naar mijn hart. David schaamde zich niet dat hij een dienstknecht van de Heer was. Hij had de Heer lief. En hij was zo gelukkig, zo overgelukkig, dat hij er helemaal niet meer aan dacht om zijn eigen menselijke prestige hoog te houden. Ziet u, zoals ik al zei in mijn prediking van deze morgen, we zijn zo bang dat wij onze Saul wensen om ons te onderwijzen. We willen dat er een Saul komt van een of ander seminarium om ons te vertellen hoe wij met onze godsdienst moeten doen, hoe wij dat moeten klaren. Maar dat is aan de andere zijde van de Jordaan. Aan deze zijde leidt de Heilige Geest ons. Hier bent u al die modder kwijt. Hier maakt het niet uit wat ze denken. Hier bent u dood. En uw leven is verborgen in Christus. En u bent verzegeld door de Heilige Geest. U maakt zich geen zorgen. U leeft in Kanaan. U kunt stevige graankost verdragen. U bent een nieuwe schepping in Jezus Christus. U bent bestemd voor het beloofde land. Ik moet eraan terugdenken, broeder Collins, dat ik ongeveer 30 jaar geleden mijn eerste samenkomst hield. Deze kerk was toen nog niet gebouwd. Het was een kleine tentsamenkomst hier op de hoek. Ik predikte ditzelfde evangelie. Precies hetzelfde. De onaanspeurlijke rijkdommen van Christus. De waterdopende naam van Jezus Christus. De doop van de Heilige Geest. Geloven dat elk woord de waarheid is. Goddelijke genezing en de krachten Gods. Precies zoals ik het nu nog predik. Ik ben er nooit ook maar een centimeter van afgeweken. God openbaarde mij alleen telkens meer. Dus blijf ik u, naarmate hij er meer van openbaart, het gewoon verder doorgeven. Hij neemt nooit af van wat het is geweest. Hij blijft er gewoon telkens meer aan toevoegen. Ik stond daar beneden aan de rivier, terwijl ongeveer 500 mensen daar aan de oever dit lied zongen. Staand, stormig, Jordaan, strand en krijg het beeld in zicht. Van Kanaans wonderschone land, waar mijn bezitting ligt. Wanneer zal ik staan aan gindse kust, waar eeuwige zegen daalt, dat ik binnenga in het land der rust en heerlijkheid momstraalt? Toen ze daar begonnen te zingen, ging ik met de jongen de rivier in om hem daar te dopen in de naam van de Heere Jezus. En ik was toen zelf nog maar een jongen. Thuis heb ik er nog de foto's van. En ik zei, hemelse vader, ik breng deze jongen tot u op grond van zijn belijdenis. Heer, wanneer ik hem doop in water, in de naam van Jezus Christus, de Zoon van God, vult u hem dan met de Heilige Geest. Ongeveer op dat moment moet het zijn geweest dat iets, een wervelwind, liet ontstaan. Kwam wervelend naar beneden en daar was de heldere morgenster. Daar was datzelfde licht dat u daar op die foto ziet. Daar was het, en het bericht ging de wereld rond, ver naar het noorden in Canada en zo verder. Men schreef het in de krant, en mystiek licht verschijnt boven een plaatselijke baptistenpredikant, terwijl die aan het dopen is. Een paar dagen geleden kwam dokter Lamza bij me en hij wist helemaal niets van die dingen af en hij bracht mij een foto. Die broeder daar heeft haar bij zich. Hebt u de foto? Hebt u de Bijbel bij u? Ligt die daar? Of lag hij in uw boek? Goed. Hij had een plaat van het oude Hebreeuwse teken van God. Precies zoals dat al bestond in de dagen van Job, nog voordat de Bijbel werd geschreven. God met zijn drie eigenschappen, niet als drie goden, maar één God met drie eigenschappen. Drie attributen, Vader, Zoon en Heilige Geest, drie bedieningen waarin God werkte. Niet drie goden, maar drie eigenschappen. En daar was het. En toen ik hem dat die morgen zei, dokter Lamza, een groot man, de vertaler van de Lamza Bijbel, en hem vroeg, wat is dat teken? Toen zei hij, dat is Gods oude teken in het Hebreeuws. God, de ene God, uitgebeeld in drie eigenschappen. Ik zei, zoiets als Vader, Zoon en Heilige Geest? Hij stopte, zette zijn kop koffie neer en keek aan en zei, gelooft u dat? Ik geloof dat u en broeder Leo erbij waren, is het niet, broeder Jean? Ik zei, met heel mijn hart. Broeder Branham, zei hij, toen ik gisteravond in uw samenkomst was, heb ik die gave van onderscheiding gezien. Ik heb het er nog in Amerika, nog in mijn land, ooit eerder gezien. Dit Amerikaanse volk, zei hij, kent niet eens de Bijbel. Het enige wat ze kennen is hun denominatie. Ze weten zelfs niet wat hun plaats is. Ze beseffen het niet. Maar, zei hij, toen ik daar gisteravond stond, nee, broeder Jean, ik zeg dit gewoon met alle eerbied en liefde. Hij zei, toen ik daar gisteravond stond, zei ik bij mezelf, dat moet een profeet zijn. Wanneer ik zie dat u gelooft dat Vader, Zoon en Heilige Geest niet drie goden zijn, maar dat het de eigenschappen zijn van die ene God, dan weet ik dat u een profeet van God bent. Anders zou u dat niet op die wijze geopenbaard krijgen. Dat is een perfect teken. Toen zei hij, hoort u misschien tot de eenheidspinksterkerk? Oh nee, zei hij, ik ben niet van de Johannes. Ik geloof dat God de almachtige God is en de drie attributen of eigenschappen zijn alleen drie bedieningen waarin die ene God leefde. Toen antwoordde hij, zei, wees gezegend, maar eens zal ook uw bloed daarvoor op aarde moeten vloeien, want profeten sterven altijd voor hun zaak. Het geschiet zoals de Heere behaagt, antwoordde ik. Dat was dokter Lamza, de vertaler van de Lamza Bijbel. Oh, het is zo waar. Hoe vaak heb ik dit niet tot deze gemeente gezegd, op dezelfde wijze als Samuel tot Israël zei, voor ze Saul kozen. Voor u heen gaat en toetreedt tot een of andere denominatie en u volkomen verwikkeld raakt in een of andere religie. Vraag ik u, waarom laat u zich niet leiden door de Heilige Geest? Waarom neemt u God niet als uw leider? En laat u zich niet zegenen door hem? En laat u uw denominatie niet voor wat ze is. Nu, ik zeg niet dat u niet tot een georganiseerde kerk mag behoren. U hoort bij welke kerk u maar wilt. Dat is uw zaak. Maar ik zeg u dat u zich persoonlijk moet laten leiden door de Heilige Geest. Lees uw Bijbel. En wat de Bijbel u ook zegt te doen, doe dat. God zegen u. Nu, ik heb lang gewacht. Ik vraag me af of hier nog mensen zijn die willen dat er voor hen gebeden wordt in de gebedsrij. Wanneer die er zijn, zou u dan uw hand willen opsteken? Ja, 1, 2, 3. Goed, komt u nu meteen naar voren. Gaat u hier maar staan als u wilt, dan zullen wij voor u bidden. En dan zullen we, ik wil dat u dan nog niet weggaat. Ik wil hier officieel nog iets doen, vlak voordat we gaan sluiten. Hoeveel vinden het fijn om die brief aan de Efeziërs te bestuderen? Nu, Efeze. Nu woensdagavond zullen wij er verder over spreken en wel over het zegel. Volgende zondagmorgen zullen we dan ingaan op het op zijn plaats zetten in de gemeente.
En
deze, voor u mensen hier in Jeffersonville zullen we dit onderwerp waarschijnlijk deze komende woensdagavond al aansneden. Hoe de gemeente op haar plaats wordt gesteld. Waar ieder hoort. En hoe wij geroepen zijn tot de adoptie. De aanneming. God heeft ons tot zonen aangenomen. We zijn zonen door geboorte. Maar aangenomen en op onze plaats gezet door de Heilige Geest. Kijk. Ze waren wel allemaal Hebreeërs toen ze de Jordaan overstaken, maar Jozua moest het land nog verdelen. Hij moest ieder nog zijn grondgebied geven, overeenkomstig hetgeen hun stammoeder uitsprak bij hun geboorte toen de Heilige Geest het haar vertelde. Zie maar eens bij Jacob toen hij stervende was. Hij, die blinde profeet, trok zijn voeten op in zijn bed en zei, kom gij zonen van Jacob en ik zal u vertellen waar gij in de laatste dag zult zijn. Oh, ik weet dat men mij vreemd zal vinden. Het zal de mensen misschien vreemd lijken, maar oh, als u slechts die zekerheid en dat branden in je hart kende. Kom, en ik zal jullie zeggen waar jullie in de laatste dagen zullen zijn. En ik zou dat schriftgedeelte kunnen nemen en de landkaarten bijpakken en tonen waar de Joden momenteel wonen en u bewijzen dat ze nu precies op de plek wonen waarvan Jacob zei dat ze daar in de laatste dag zouden zijn. En nooit meer zijn ze meer op die plek terug geweest tot ze er sinds 7 mei 1946 terugkeerden, dezelfde datum waarop 's avonds de engel des Heren aan mij verscheen. En tot mij sprak over deze zending. En ik kan u tonen dat ze zich bij hun terugkeer in het nieuwe land precies vestigden op de plek die Jacob had genoemd als hun woonplaats.
Oh my.
Ze zijn er vandaag. Is het niet bijzonder? We zijn weer een dag dichter bij huis gekomen. Zo is het. U dierbare mensen. U bent ziek, anders zou u daar niet zomaar staan. Ik ben uw broeder. Ik heb een opdracht van God om voor de zieken te bidden. Ik heb geen macht om te genezen. Ik kan niet genezen. Maar ik heb de kracht van het gebed. Zoals ik al zei deze morgen. David had niets dan een kleine slinger. Maar hij zei, ik weet wat het zal uitwerken als de kracht van God erachter staat. Zie, en ik heb alleen een klein gebed om voor u op te zenden. En mijn handen op, om ze op u te leggen. Maar ik weet wat geloof in God zal uitwerken. Het werd voor anderen bevestigd. En zo zal het ook met u zijn. Gelooft u dat nu, terwijl u even wat meer naar voren komt? En ik vraag me af, omdat ik het zo doeltreffend mogelijk wil doen, of mijn broeder wil komen om hen met olie te zalven. Wilt u dat doen, broeder Neville? Dan zal ik de gemeente vragen of ze het hoofd willen buigen voor gebed. Herinnert u zich, verleden week nog, toen ik zo ziek was van die castor oil. Ik zou er gewoon alles voor willen geven als er iemand langs had kunnen komen om mij de handen op te leggen. Als ik maar iemand zou hebben gehad die me even had bezocht, zodat God had gezegend en geholpen, ik zou het zo gewaardeerd hebben. En u allen voelt zich nu zoals ik me toen voelde. U verlangt er nu naar dat ik voor u hetzelfde doe als wat ik had gewild dat iemand voor mij had gedaan. God verhoede het dat ik me ooit aan deze taak onttrek. Of ik nu vermoeid of zwaarmoedig ben, al kan ik nou of nauwelijks de ene voet voor de andere zetten, laat ik toch altijd gaan. Maar ik zal ieder van u weer ontmoeten in dat land daar aan de overzij. Uw oudere vrouwen en oudere mannen. Uw kracht is gebroken, uw haar is grijs geworden en valt uit. U valt uiteen zoals een roos, die nadat ze haar kleine knoppen heeft geopend, haar kloonblaadjes afschutten laat vallen. U bent gewoon aan het uit elkaar vallen. Is het niet? Dat is waar. En het enige waarvoor u nog stand wil blijven houden, is om een licht te zijn tot de Heer van God. En zo als de vijand u heeft gegrepen en u heeft uitgerangeerd, kom ik met die slinger van God. Met geloof, met een gave die God mij gaf. Hier is wat ik zei, dan begrijpt u het beter. Als Petrus nu eens zou zijn binnengekomen, of iemand van hen zegt, u hoeft mij niet te bidden. Maar als hij gewoon op deze manier binnenkwam en had gezegd, zoals ik nu tot deze vrouw spreek, bent u zuster D&D? Wat is uw naam, zuster? Zuster Howard? Als hij zou zeggen, u bent zuster Howard, is het niet? Oh, u bent een gelovige, nietwaar, zuster Howard? Gelooft u, bent u gelovige? Ja, dan hebt u recht op alle zegeningen van de verlossing.
Amen.
En dan zou je zeggen, zuster Howard, alles zal in orde zijn. Nu, als mij dat gebeurde, dan zou ik heen gaan en ik zou juichen. Ik zou het uitjubelen en zeggen, oh heer, het moet nu gebeuren. Het moet gewoon zo zijn. Toen dacht ik, wel, de mensen denken hetzelfde als ik voor hen kon bidden. Zo ligt het dus. Ziet u wat ik bedoel? En heel vaak heb ik op het podium gestaan, dat ik met de mensen sprak en zei, oh dierbare zuster, wilt u het toch niet geloven? Oh, zult u geloven? En dan ik bad, oh heer, oh God, laat de mensen het toch geloven. Laat het hen geloven. Oh, alsjeblieft, wilt u het nu aannemen? Dat is het niet. Dat doe ik niet meer. Daar ben ik van teruggekomen.
Amen.
Ik zeg alleen maar dit. Zuster Howard, bent u een gelovige? Ja, dat ben ik. Goed, zuster Howard. Als u een gelovige bent, dan bent u een erfgename van alles wat God heeft. En ik neem gewoon haar hand. Zie, ik geloof dat. Ik raak zuster Howard aan door mijn handen op haar te leggen. Jezus heeft nooit gezegd, bid voor hen. Hij zei, leg hen de handen op. Zo is het. Dan worden ze genezen. Dan kan ze zeggen, alles zal in orde zijn. Zuster Howard, dan kunt u nu naar huis gaan en genezen zijn. God zegen u. En u bent zuster? Zuster Hendon, u bent een gelovige, nietwaar? U bent erfgenaam van alles wat hij heeft. God zij met u, zuster Hendon. Ga naar huis en wees nu gezond. Jezus Christus zal u genezen. Amen. En u bent zuster? Sla. U bent de zuster voor wie we onlangs baden in het ziekenhuis. Dan bent u een gelovige, zuster Slaw. Een erfgenaam van al wat wij hebben. Zuster Slaw, mogen u ontvangen. Wat u gevraagd hebt, echt. En gezond worden. God geef het u. Broeder Jean, geloof je dat God je zal genezen? Mogen de Heere God je geven, Jean, precies. Datgene wat je vraagt. Ik ken u. Ik ken u nu. Goed. Genees onze evangelist. Zuster, ik ken u. Dit hier is uw man. Hij is degene voor wie ik die dag over de telefoon bad. En ik zou me dat altijd herinneren. Ik kon niet naar de samenkomst in Tulsa gaan. Ik kwam naar de samenkomst en de Heer genas hem. En zond hem door naar de samenkomst. Gemachtig staat u voor iemand anders. Wat een christelijke zaak is, zuster. Zie, hij was ook gemachtigd. Opdat hij voor ons alles stond. U bent een gelovige en heeft recht op alles wat God heeft beloofd. En ik ben zijn dienstknecht. In de naam van Jezus Christus geef ik u wat u vraagt. Kom, broeder Bill. God zegen je. Hij is verschrikkelijk goed voor je geweest. Je bent een gelovige. Ik weet dat je dat bent. Ik geloof dat God je alles zal geven wat je vraagt. Want je bent een gelovige. Als zijn dienstknecht. Voor jou, mijn broeder. In de naam van Jezus Christus geef ik je het verlangen van je hart. Ga nu en ontvang het. God zegen je. Zuster Bruce, ik ken je. De kleine verpleegster was achter mij en u. Zij was vroeger eens bij het Motel J. J, Twin J of zoiets. U hebt voor anderen gestaan. En wat is uw verlangen om vader te vragen? Voor uzelf vanavond. Dan heeft de vijand u buiten het bereik van de dokter gesleurd. Maar ik kom achter je aan. Met een slinger. En in de naam van Jezus Christus richt ik mijn slinger naar het richtpunt, de steen die in de nieren zit en de zaak blokkeert, en breng je terug tot, zie, en zegen je in Jezus Christus naam. Amen. In onze Vaders naam, meneer. Bent u een gelovige? Die pijn in uw zij, linker en rechter zij. Gelooft u dat God het u zal geven, meneer? En het is zijn dienstknecht. Heer, deze hand heeft wellicht vele dagen hard werk verricht. Is hier gekomen met een doel om iets te doen. Geef het verlangen van zijn hart, Vader, als ik het bid in Jezus' naam. Amen. Twijfel niet. Die pijn zal stoppen u daar pijn te doen en u zult in orde zijn. God zegen u, broeder. U bent een gelovige, nietwaar? U bent een gelovige. En u bent een erfgenaam van al deze zegeningen. Dank u. Vader, ik breng mijn zuster in de lijn van, in het centrum van de kracht. En ik breng haar terug uit de klauwen van de vijand. In de naam van Jezus Christus. Amen. Zo zal het zijn. U wilt geen operatie. O Heer. Zoals deze jonge vrouw hier staat. Nog in de bloei van haar jeugd. Ik bid voor haar. Voor een long die zou moeten worden weggehaald, waaronder zij haar ganse leven gebukt zal gaan. U bent onze Vader. En ik richt het vuur van het gebed op haar. Heer, regelrecht op die long. Ik zend dit gebed in de naam van Jezus Christus. Mocht het zo zijn dat in de naam van Jezus Christus. Amen. U bent een christen, dierbare zuster, zuster Deur. Hoofd is van me afgekeerd. U bent een gelovige en erfgenaam van al Gods zegeningen, zuster Deur. Heer, ik breng haar tot u met deze kleine slinger die u mij gaf. Zoals u David een slinger gaf om zijn vaders schapen te hoeden. En als de vijand achter de schapen aankwam, dan was hij niet bang. Hij greep die kleine slinger en ging achter leeuwen en beren aan. En bracht het schaap terug. Dit is een gebed des geloofs. U vertelde mij dat ik de mensen kon laten geloven en oprecht zou zijn. Ik breng ze de deur terug vanavond. Ik grijp haar uit de handen van de vijand. Zij is uw schaap. Ik breng haar terug naar de kudde van de Vader. In de naam van Jezus Christus. Amen. Zuster Lowe. Hoge bloeddruk. En u bent de gelovige, nietwaar, zuster Lowe? Een erfgenaam van alle zegeningen. Dan, Vader God, ik richt dit gebed vanavond als een slinger van God. Voor de hoge bloeddruk van zuster Lowe, mogen de volgende keer dat de doktoren de bloeddruk opnemen, mogen hij naar haar kijken en zeggen, het is nu normaal. Zij zal weten waardoor. In de naam van Jezus Christus geef ik het haar. Amen.
Amen.
Ja. Ik wenste dat ik mijn vader hier vanavond had. Zodat ik nu voor hem zou kunnen bidden. Ik wil het ook voor u doen, ik begrijp het. Hemelse Vader. De man die deze jongen verwekte. Die hier vanavond op aarde is door hem. En zijn eigen zoon verlangt dat zijn vader teruggebracht zal worden. Die ver in de zondige wereld zit. Een alcoholicus. O Heer, ik zend dit gebed met geloof en kracht en met al wat ik kan, werp ik deze kleine steen in de naam van Jezus Christus. Ik slinger hem naar die duivel en mogen hij veilig komen naar de kudde in Jezus' naam. Amen. U hebt ook een verlangen. U heeft ook een verlangen. U wilt komen in het land waar al de beloften liggen. Nu Heer, deze jongen is net aan de andere kant van de rivier. Dan ligt het aan de andere zijde. En de Jordaan is gezwollen. Er is geen mogelijkheid dat hij kan oversteken, behalve als u een weg maakt zoals u deed voor Joshua en voor Israël. En Vader, ik vraag u als uw dienstknecht. Laat onze dierbare broeder, o God, laat hem binnengaan in het beloofde land, deze belofte, die aan de andere kant ligt. Zoals ik aanvoerde onlangs 's avonds, mogen ik het voorrecht hebben om mijn armen om hem heen te slaan in dat andere land en te zeggen, mijn dierbare broeder, geef het Heer, mogen hij de belofte van God, de Heilige Geest, ontvangen. Amen.
Dank u, Jezus.
O Heer, dit is mijn genadige broeder. Deze hand is zo vriendelijk voor mij geweest. Heeft voor mij gestaan in ontelbare uren. Hij gelooft en heeft geloofd. En nu probeert een vijand mijn dierbare vriend te grijpen. Zeker. En hij denkt dat hij deze jongen kan pakken. Maar ik kom hem achterna. Ik kom om de uwe terug te halen. Slinger deze steen met gericht geloof in de naam van Jezus Christus. Ik bevecht die suikerziekte die jij en breng uw schaap terug naar de kudde, Vader. In de naam van Jezus Christus. Amen. O Heer, onze zuster weet dat dit overgewicht, zoals de dokter zegt, iets is dat doodt. Elk pondje overgewicht neemt een jaar weg, volgens de tabel van de verzekering. En zij wil leven voor de eer en glorie van God. En er is geen dokter die dit kan doen, Vader God. Het is in uw hand. En zuster Bel is getrouw geweest. En ze is vriendelijk en verdraagzaam. En ze is door vele diepe beproevingen gegaan. Ik kom voor haar vanavond, Heer. Ik ga de vijand tegemoet. En ik richt met al de nauwkeurigheid waarmee ik kan richten. In de naam van Jezus Christus werp ik die steen des geloofs naar deze vijand die haar heeft gepakt. Mogen het hem verbrijzelen en bij haar wegjagen. En mogen zij weer in staat zijn hersteld terug te keren naar de grazige weiden en rustige wateren. Door Jezus Christus naam. Amen. Zo zal het zijn, zuster Bel. Twijfel niet.
If this ain't the Holy Ghost I've got, I'm still on the altar for everything he's got for me. And I'm going to die on the altar. That's what I'm going to do. And I'm going to die on the altar for Jesus. And I'll tell you what I want you to do. And don't know, it took his whole family in with him. And I want my whole family. You know what I want. My loved ones saved.
Your children.
And my children.
Sister, your geliefde familie wil gered wil zien. Bid alsjeblieft voor hem en hen. Ik heb u gezien. Zeker, ik weet er alles van. We weten dat allen op zuster Spencer, we weten hoe zij en broeder Jesse gaan. Hoe ze moeten komen naar de gemeente hier. Als ik oversteek naar de andere zijde, zullen ze zo niet voorwankelen. Ze zullen jong zijn, oh broeder Jesse, dat allemaal. Je weet alle, begint daar en daar wordt je opnieuw dat lieflijke jonge meisje en broeder Jesse weer een jongeling. God heeft het u beloofd. Nu kijk, ik wil u een klein beetje lering geven, omdat u de laatste hier bent. Ik wil komen, want ik weet dat dit je zoontje is, Charlie. U wilt dat er voor gebeden wordt. En ik wil dit ene zeggen. Hebt u ooit in de schrift gelezen waar de Bijbel dit zegt? Paulus zei, de Romeinse hoofdman, kunt u me goed horen? Hij zei de Romeinse hoofdman toen hij zijn zwaard trok om zichzelf te doden in Filippi, toen hij in de gevangenis zat. En die aardbeving deed de kerk erin storten. Hij zei, geloof in de Heer Jezus Christus en u en uw huis zullen behouden worden. Heb je dat ooit gehoord? Gij en uw huis. Nu kijk, als u geloof genoeg had voor uw eigen verlossing, kunt u dan niet ook genoeg geloof hebben voor uw kind? God zal op een of andere wijze. En Heer, ik bid voor zuster Spencer en broeder Spencer vanavond, dat elk kind, dat zij en hun kinderen, allen zullen zijn in dat heerlijke, gelukkige land, waar geen ziekte of ouderdom, geen droefheid of teleurstelling zal zijn, en heel dit leven zal vervagen in een nachtmerrie die voorbij is. Mogen ze dit ontvangen en mogen al haar kinderen en haar man, al haar geliefden, die haar lief hebben en allen die zij lief heeft, mogen zij daar bij haar zijn, in Jezus' naam. God zegen u, zuster. Je wordt minder, zoals een roos uiteenvalt, zuster Spencer. Houd gewoon uw geloof, zuster. Net zo zeker als ik hier sta, zuster, vanavond, door zijn genade, zal ik u en Jesse ginds aan de grens zien staan, jong en vrij. U zult alle rondrennen, al roepend, mijn broeder, ik zal u zien. Het zijn haar zenuwen. Vader God, dit meisje zal een instorting hebben. En zij moet bereiken. Wat hindert, Heer. Maar ik kom vanavond voor haar. Ik kom tot u, Vader. Ik kom u vragen het schot te leiden dat ik afvuur. Mogen het precies gericht zijn op de roos van zijn. En mogen dit gebed in de naam van Jezus Christus deze nerveusheid treffen en het verscheuren. En mogen het dit schaap terugbrengen in Gods weide. Amen. Mogen u het hebben, zuster, is mijn gebed.
Zes
kinderen.
U heeft dat, het getuigenis gehoord van zuster Dalton.
Ze willen zes kinderen. Mogen ze het hebben. Mogen ze dat zien in het land. Mogen ze veilig zijn. Mogen ze voeten daar veilig, beschermd en beschut door het bloed van Jezus Christus. Amen. Mogen u het hebben, zuster, is mijn gebed. Er is bijna niets dat het kan verhelpen. Ze geven het een beetje over, iets als een kalmerend middel. Cortison noemen ze dat en dat doodt je eigenlijk. Het vernietigt je bloed. Maar kijk, artritis is als de leeuw die een schaap grijpt en ermee wegrent. Nu, wat zal een slinger doen? Maar daar is een grote brullende leeuw met een lam. En hij houdt van het lam, dus hij rent weg met het lam. Maar David nam zijn slinger en ging hem achterna. Zie, nu let op. Hij had vijf stenen. F-A-I-T-H. Geloof. Hij zelf. Zijn slinger was in deze hand. J-E-Z-U-S. Hij is een scherp schutter. Iets moet gaan gebeuren. Laten we achter deze artritis aangaan vanavond. Met dit gebed. Mogen God het u geven. Zij wil worden gedoopt in de naam U wilt dat ze gedoopt wordt. Dank u, zuster. Niet omdat dat de wijze is. Het is niet om... Nu, als het in de Bijbel stond, Vader, Zoon, Heilige Geest, zou ik dat geloven en erbij blijven. Ik zou niet anders willen zijn. Ik zou niet willen. Maar ik zal er verantwoordelijk voor zijn, zie. En ik moet het zeggen zoals dat het zegt. Niet om anders te zijn, maar om eerlijk te zijn. Uw vader, wij komen voor haar geliefden. Zij heeft artritis en hier wil zij zich laten dopen in de naam van de Heer Jezus. Want dat is de ingang, dat is de open deur. Daarmee opende Joshua een pad dat binnenging in het beloofde land. Er werden geen drie plaatsen geopend, er was er maar één. Petrus op de Pinksterdag, toen de gemeente voor het eerst officieel werd geopend, opende hij een pad. En zei, bekeert u en laat u dopen in de naam van Jezus Christus. Niet meer weken ze van datzelfde pad af. Ieder ging het beloofde land binnen. Sommigen probeerden bij een andere doorwaadbare plaats over te steken. En Paulus zei hem, hoe werd u gedoopt? Waar probeerde u over te steken? En ze zeiden, ginds waar Johannes keek. Hij zei wel, Johannes wees alleen op de tijd en de plaats. Toen ze dit hoorden, werden ze gedoopt op de juiste doorwaadbare plaats. En ze staken over naar een geestelijk leven. Geef het onze zuster en haar geliefde. In de naam van Jezus Christus. Amen. Brother Lyle. Oh ja. Dat visioen dat hij gaf. God zegen u. U bent nu op weg naar het beloofde land, broeder. Hoeveel herinneren zich, juist voor de bediening werd bevestigd aan mij, toen ik eens aan het vissen was met een man bij een rivier, een meer, en ik ving kleine visjes. En de Heilige Geest kwam op mij. Daar was een grote man, een Jehovah getuige was hij. Zijn broer is hier ergens, Bankswood. Hij is hier ergens, hij is mijn buurman. Dit is Lyle. Deze mensen waren Jehovah getuigen. En men zei dat op een dag toen wij aan het vissen waren, nadat deze jongen werd bekeerd. Ik vertelde hem dat er iets was in zijn leven en wat er allemaal was gebeurd. Alles erover wat hij mij zojuist vertelde. En hij heeft het nu allemaal uit zijn leven gekregen. Zo is het. Het is precies juist. Zijn vader was voorlezer. Is dat de? En hij en zijn vrouw werden gedoopt. In de naam van Jezus Christus, Jehovah Witness, Heer en getuige, Heer in het bazin om een getuigenis af te leggen. En deze man zat naast hem, mijn broeders. Banks, waar ben je? Is die binnen, achter in de hoek. Ja, we waren aan het vissen. En broeder, mijn zoontje had, en ik geloof dat hij een paar dagen daarvoor een jong katje had gedood. En een moederkat had een stel jongen. En hij pakte er een op en liet het vallen. En ik dacht, ik zei, de Heer heeft me getoond een klein leven op te wekken de dag ervoor. Dat juist, Lyle? We stonden daar in de kou. En ik zei, dat is zo, spreekt de Heer. En wij visten de hele nacht en vingen niets. De volgende morgen waren we aan het vissen in een kleine inham voor wat blauwkiel. Dat is een kleine vis. En broeder Lyle had een grote haak. En dan liet die kleine blauwkiel die grote haak inslikken. Zodat toen hij deze eruit trok, die lijn was met haken al helemaal ingeslikt. Die ingewanden en alles uit die blauwkiel werden getrokken. Want die grote haak had zich vastgeslagen in de buik van het visje. En toen hij hem eruit had getrokken, hoorde hij hem in het water. En hij wipte nog 4 of 5 keer. En dat was het wat de ingewanden en kieuwen hingen uit zijn bek. En hij dreef rond, zo'n half uur lang. Dreef weg naar de bosjes. Hij dreef zo'n half uurtje rond. Dreef weg naar de bosjes en ik zat daar te vissen. En plotseling kwam de Heilige Geest. En zei, spreek tot die vis. Ik zei, visje, Jezus Christus geeft je je leven terug. En dat visje, dat dood op het water lag, keerde zich om van zijn zijde en ging van roets diep het water in, zo snel als die kon. Broeder Lyle, broeder Wood is hier aan bezig. Broeder Lyle zei, broeder Brenham, was dat voor mij, omdat ik zei tot het kleine. Hij zei, toen hij die ingewanden eruit trok en hem wegriep, je hebt je laatste vin bewogen, kereltje, zoiets dergelijks. En hij wierp hem weg. En hij zei, sloeg dat op mij? En ik zei, nee, broeder Lyle, het is niet zo. Broeder Banks daarin zei, hoeveel mensen in deze wereld, hoeveel duizenden, zouden er niet graag staan waar wij nu staan, om de kracht van God te zien neerkomen en zoiets dergelijks te zien volvoeren? Met andere woorden, hij zal ze. Ik geloof dat we ons allen voelden als Petrus. Het is goed om hier te zijn, dat we 3 tenten bouwen. Zo is het. Nee, broeder Lyle, u bent nu gezalfd met de Heilige Geest. U hebt Egypte verlaten. De vleespotten en het vuil van de wereld hebt u achtergelaten. U staat nu aan de Jordaanoever, net aan de andere kant. Mogen God u overzetten. Almachtige God, hier is uw trofee. Hij zou zeker in een verschrikkelijke en moeilijke plaats gezeten hebben. Heer, maar mijn hart ging naar hem uit. Onze gebeden hebben zojuist die kille windvlaag ginds doen ophouden. Want de zaak die tegen hem gehouden werd, is van hem weggegaan. Hij is verbrijzeld. En nu wandelt hij de Jordaan in. Breng hem naar het beloofde land, Heer. En verzegel hem onder de mensen. Zodat ik op die heerlijke dag, als we elkaar zullen ontmoeten, de warmte van zijn armen mag voelen. Terwijl hij schreeuwt, mijn dierbare broeder. En ik weet, breng ook Banks ook met hem mee, Heer. Alsjeblieft, papa, mama en alle anderen. Mijn zus en heel die grote familie. Mogen we elkaar eens ontmoeten, Heer. En mogen elk van hen zijn vervuld met de Heilige Geest. Ik bid het in Jezus' naam. Amen. U zult het ontvangen, broeder. God zegen u. Ja, broeder. Er is een telefoontje over iemand die stervende is. Ik zal de dienst overgeven aan broeder Neville, terwijl...
Great and wonderful day in the Lord.
Het is een grote wonderbare dag in de Heer.
God heeft wonderful things for us today.
God heeft wat wonderbare dingen according. Gedaan voor ons vandaag.
Let us stand together to a feast.
Laten we staan tezamen.
Remember the service then Wednesday night.
Denk aan de dienst woensdagavond.
Be praying much.
Bid veel.
Satisfied. Uncertain hearts be much in contact with God.
Wees in veel contact met
the
God.
Time is at hand.
Want de tijd is nabij.
Now is the time.
Today nu is de tijd.
Is the day of
heden
salvation.
Is de dag van verlossing.
God bless each and every one
God
of you.
God zegen ieder van u.
People from distances, our
ook mensen die van ver af zijn.
Give you journey
mogen
mercy.
God u genade geven om terug te gaan naar uw huizen.
Nice to have had you with us.
Fijn om dat u met ons was.
And pray for us as you go.
En bid voor ons als u het bezig had dat de Heer zal zegenen in deze plaats ook.
Our heavenly Father,
onze hemelse Vader.
As your servant has come tonight.
Als uw dienstknecht vandaag is gekomen.
To do the office work of thy servant and prophet.
Om het ambt van het zijn profetenambt te doen.
The gap,
om te staan in de kloof.
Coming to us with the burning passion.
Dat hij tot ons is gekomen met het brandende hartstocht.
As baptized with the Holy Ghost.
Om te dopen met de Heilige Geest.
Of prophet to speak to this
en te spreken tot deze generatie in de taal van een profeet. Help ons vandaag en vanavond. Om de boodschap te ontvangen die tot ons is gekomen, Heer. De vermaning die bereid werd. Zegen aan ieder van ons die gaat uit de huizen, uit de deuren van dit gebouw vandaag. En mogen de ziekte die op ons is gevallen, mogen die wegstaan en mogen die genade en kracht toestaan. Bewaar en behoed ons tot de tijd dat u ons weer zult veranderen naar de andere kant. Zegen al de ontmoedigde en teleurgestelde en de vreesachtige en degene die zwak zijn. God, wij bidden vanavond voor een speciale bezoeking, voor een Heilige Geest toewijding, dat die op ieder is die hier is. op deze pelgrims en de vreemdelingen in onze poort. Elk degene die uit de deur van weg gaat, mogen die sluier van het bloed van Jezus Christus voldoende zijn voor hem en een voldoende bedekking zijn en een voorraad voor ze. Genees de zieken zo en bewaar ons door uw machtige kracht en zelf ons voor de dienst. En laat ons weggaan, Heer, en wandelen voor u al de dagen van uw leven, van onze levens, en dat we u prijzen, want wij vragen het in Jezus' naam, en voor zijn, omwille van zijn naam, amen. En God zegen u, en we zijn blij dat u schudt de handen met elkaar.
So we sent the rock of faith. So I sent prayer after him. In the name of Jesus Christ. We lay him for the hour and let the cross let that burn.
Staat deze nog aan? Kan ik uw aandacht nog even hebben? Een jonge evangelist, een prediker hier in de Indiana, was aan het prediken en viel dood neer in de preekstoel ongeveer een uur geleden. Een bekende evangelist hier predikend in Indiana. De voorganger kwam net en hij heeft me opgebeld. Hij stierf terwijl hij predikte onder de zalving van de geest. Viel voorover, zijn ogen weg, geen ademhaling. Hij is doodverklaard, heeft een uur lang doodgelegen. Dus zond ik en iemand zei hem om de kerk te bellen. Dus zond ik een gebed uit om hem terug te brengen in de naam van de Heere Jezus. Mogen u zich bij me voegen door geloof, opdat het dat doel niet zal missen. En het hem zal terugbrengen. Dank u. God zij met u tot ik u weer zie op woensdagavond. En u mensen uit Georgia en omstreken, tot ziens. God zij met u. Goede voorganger.